Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Ik mag u vanavond meenemen in de eerste plaats naar een gedeelte uit Efeze 1. Ter inleiding van ons onderwerp. Het is een onderwerp, is min of meer op verzoek. Het onderwerp is namelijk uitverkiezing. Wat dat is, waar het in de Bijbel voorkomt en wat we eronder te verstaan hebben. Beter, niet wat wij eronder te verstaan hebben, maar wat de Bijbel er zelf onder verstaat. Want dat is natuurlijk van het allergrootste belang. Daarom neem ik u mee naar Efeze 1, waar twee woorden met ongeveer die betekenis genoemd worden. Ik kom daar zo dadelijk wel op terug. Efeze 1 namelijk, ik lees vanaf vers 1. Efeze 1 vanaf vers 1, er staat: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Tot zover. Het kost mij moeite om op te houden met lezen. Want ja, als je hier eenmaal gaat lezen, dan wil je wel door, hè? Dan wordt het interessant. Het zijn mooie dingen om te lezen. Het is ook vanzelfsprekend dat wij eigenlijk door zouden lezen, omdat we hier te maken hebben met een opsomming van geestelijke zegeningen die wij als gelovigen hebben ontvangen. Een opsomming namelijk, omdat in vers 3 gezegd wordt dat wij met alle geestelijke zegeningen gezegend zijn. En de volgende vraag zou dan natuurlijk zijn, welke zijn dat dan? En dan komt er in ieder geval een opsomming. Een opsomming die als compleet beschouwd kan worden, opsomming namelijk van 7 geestelijke zegeningen, genoemd tot en met vers 14 van hier Efeze 1. 7 geestelijke zegeningen die, waarover we zeker per stuk met gemak een avond zouden kunnen spreken, omdat die zegeningen die hier genoemd zijn inderdaad min of meer samenvattingen zijn van een heel complex van zegeningen die daarmee gepaard gaan. Maar hoe dan ook, we vinden hier een Bijbelse opsomming van de zegeningen die God gegeven heeft in Jezus Christus aan degene die in hem en daarmee in zijn Zoon geloven. Dat kan ook niet misverstaan worden. Immers, de brief zelf is geschreven door Paulus, dat staat in vers 1, en hij schrijft ook uitdrukkelijk aan wie hij deze dingen schrijft en dus aan wie deze zegeningen die hier genoemd worden gegeven zijn. En dan staat er uitdrukkelijk dat de brief geschreven is aan de heiligen, Efeze, en aan gelovigen in Christus Jezus. Het zijn twee korte zinnetjes, maar hoe dat ook zij, ze zouden bij elkaar opgeteld moeten worden, want heiligen zijn gelovigen en gelovigen zijn heiligen. Gelovigen en heiligen zijn in Christus Jezus. Dat betekent dat ze met Christus Jezus verbonden zijn. Dat kunnen wij niet zo goed zeggen in het Nederlands, maar die Griekse uitdrukking in Christus heeft nou eenmaal die betekenis van verbonden met Christus. Gelovigen, namelijk heiligen, zijn verbonden met Christus, ook ondanks het feit dat ze misschien wonen in Efeze of in Scheveningen. Het heeft er weinig mee te maken. Ja, ik kijk even rond en denk ik, of in Rotterdam of, nou ja, goed, dat doet er nou niet toe allemaal, hè. Dat heeft er namelijk niet mee te maken. Eigenlijk is het ook zo, maar dat Ik wilde er eigenlijk niet op ingaan, maar eigenlijk is het ook zo dat in sommige van de oude handschriften van deze brief aan Efeze, dat woord Efeze niet eens ingevuld is. Hè? Het staat gewoon blanco, als het ware puntje, puntje, puntje. Maakt namelijk niet uit wat je daarin vult. Sommige handschriften hebben dan de naam Efeze daarin staan, andere handschriften hebben dan gewoon een blanco, daar kan iedereen het invullen, want de brief moet inderdaad beschouwd worden als een rondschrijven van de apostel Paulus, niet alleen aan de gemeente in Efeze, maar zeker ook aan die van Colosse. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Het gaat er maar om dat deze brief geschreven is aan gelovigen en heiligen die in ieder geval op grond van hun geloof in Christus Jezus zijn. Dat is van groot belang om dat te weten. Ik heb bij gelegenheid ook vanaf deze plaats wel eens vaker op gewezen dat het hart en het wezen van het evangelie eigenlijk dit inhoudt, dat als een mens, een zondaar, komt tot aanvaarding van en tot geloof in de Heere Jezus Christus, hij zodanig verbonden wordt met die Christus, dat hij het leven van Christus ontvangt. Dat is het wezen van de Bijbelse boodschap, speciaal de Nieuwtestamentische boodschap dan, maar dat is de Bijbelse boodschap, namelijk dat iemand door geloof gerechtvaardigd wordt, een eeuwig leven ontvangt, want hij wordt bekleed met de rechtvaardigheid van Christus, Gods Zoon, en hij ontvangt het leven van Christus, Gods Zoon. Kortom, hij wordt wedergeboren, doordat hij het leven van die Christus ontvangt. U vindt die gedachte uiteengezet in Romeinen 5. Ik dacht dat ik er hier wel eens over gesproken had. Het zal enige tijd geleden zijn dan. Want in Romeinen 5, daar vinden we inderdaad eigenlijk het centrum van die brief. Het hoogtepunt ook min of meer van die brief. Waar gezegd wordt dat de natuurlijke mens verbonden is van nature met Adam en dus deel heeft aan het vergankelijke leven van Adam en ook deel heeft aan de schuld van Adam en dus ook zal sterven als Adam. Terwijl aan de andere kant degene die gelooft in de Heer Jezus Christus deel heeft aan Christus en deel heeft aan het leven van Christus en daarmee ook deel heeft aan de rechtvaardigheid van Christus en in het leven heerst. Dat is allemaal Romeinen 5. Daar gaat het om. De vraag is, wiens leven hebt u in u? Is het leven van Adam? Is het alles wat u hebt? Of hebt u door geloof het leven van Christus ontvangen? God geeft zijn leven en daarmee het leven van Christus aan een ieder die gelooft. Dat is wat de schrift ons leert, hè? God heeft zijn zoon gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Ja, u leest een stukje ertussenin ook, en dat is natuurlijk ook goed, hè? Niet verloren gaan, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Omdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Welk leven? Het leven van die zoon, uiteraard. Want zoals de natuurlijke mens het leven in zich heeft van Adam, zo heeft de gelovige mens het leven in zich van Christus. En op grond daarvan is hij behouden, uiteraard. En is hij een kind van God. En als kind van God en daarmee ook als erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus, heeft hij deel gekregen aan alle zegeningen die God gegeven heeft aan Christus. En zo staat het dan vervolgens in Romeinen 8. Ik kan mijn zin niet onderbreken om het te zeggen, maar daar staat het. Hè? Indien we kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat is Romeinen 8 en daarna wordt in datzelfde Romeinen 8 ook gesproken over uitverkiezing en tevoren verordineerd zijn en dat soort dingen meer. Maar ik hoop daarop later nog een keer terug te komen. Ik denk niet dat ik daar vanavond aan toe kom, maar wie weet. Hoe dat ook zij, we dienen tot doordrongen te zijn van het feit dat de Bijbel niet alleen hier in Efeze 1 vers 1 maar en 2 en 3, maar ook in vele andere plaatsen steeds opnieuw zegt, ook in het Oude Testament al, dat de gelovige gezegend wordt. Dat God kiest voor de gelovige Abraham en hem roept uit Ur der Chaldeeën en van hem staat Abraham, geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. En wat zeg ik? Dat is Genesis 15, maar ik had ook kunnen zeggen Romeinen 4. En net was ik even in Romeinen 5 en Romeinen 8, maar Romeinen 4 staat dat ook, wordt aangehaald. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. toen hij zelfs nog niet eens besneden was, staat er zelfs bij. Nog in de vooruit. Nog een heiden als ieder ander, eigenlijk. Maar hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Hij alleen? Nee, want, zegt Romeinen 4, het is geschreven daar in Genesis, opdat wij het zouden kunnen lezen en opdat wij daaruit dezelfde conclusie zouden trekken, dat aangezien bij God geen aanneming des persoons is, dus een ieder die gelooft, door God rechtvaardig gerekend wordt. Want God geeft aan een ieder die gelooft het leven van Christus. Zodat de gelovigen inderdaad eeuwig leven zou hebben. Dat is de Bijbelse gedachte, een die weliswaar niet uiteengezet wordt hier in de Efezebrief, maar een waarna wel degelijk terugverwezen wordt hier in de Efezebrief. Want het is een waarheid die natuurlijk hiervoor, met name in de Romeinenbrief, maar ook in Galaten en Korinthe, al uitgebreid uiteengezet is. En die bovendien het hele Oude Testament door al genoemd was. Namelijk dat God de gelovigen zegent. Dat is immers het kenmerk ook van de geschiedenis van Israël. Dat waar Israël kwam tot ongeloof, tot ontrouw aan Jehovah, de Heer hun God die hen uit Egypte had uitgeleid. Dat Israël dan werd overgeleverd aan de vijand en allerlei rampspoed en noem maar op. En de Heer zegt, het volk dient mij met de lippen, maar niet met het hart. En men zou met het hart moeten geloven en vertrouwen op en geloven in die God en die Heer die zegt dat hij de gelovigen rechtvaardig rekent en daarmee ook aan die gelovigen geeft alle zegeningen die van toepassing zouden zijn of vergeven zouden worden aan de Heer Jezus Christus. En dat is wat hier in een paar woorden maar wordt samengevat. Ik doe het nou ook in een paar woorden meer, omdat als het uitgebreider moet zouden we terug moeten naar Galaten of nog verder naar Romeinen. Maar dat doe ik nou niet. Ik ga er maar even vanuit dat u begrijpt wat hier staat. Er staat dat deze brief geschreven wordt aan de heiligen te Efeze en gelovigen in Christus Jezus. Nogmaals, het gaat niet om heiligen die in Efeze zijn en aan de andere kant gelovigen in Christus Jezus. Het gaat erom dat deze heiligen gelovigen zijn en deze gelovigen zijn heiligen. En ze zijn in Christus Jezus en wellicht ook in Efeze of een van de andere plaatsen. Dat doet er verder niet toe. Nou, aan hen wordt gezegd, genade, zei u. Dat zij mag u doorstrepen, dat weet u misschien, hè. Er staat gewoon genade, u. Prefereer altijd, genade is u. Want hij is met zijn genade overvloedig geweest over ons. Stap een paar versen verder, we hebben dat er straks gelezen. Hè? En vrede hebben we in hem ontvangen, uiteraard. Dus genade is u en vrede. Genade en vrede, niet van de buurman, maar wel van God. Lees wel wat er staat, hè? Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. En dan staat er meteen achteraan, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus Jezus. Het punt is dat hier gesproken wordt over de God en Vader, in vers 3, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met al die geestelijke zegeningen. Je vraagt je af waarom er dan staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, want had het dan niet beter kunnen staan, gezegend zij onze God en Vader, die ons gezegend heeft. Onze Vader immers is degene die ons zegent. Dat is het meest voor de hand liggende. De Vader in de Bijbel is altijd, wie het ook is en wie ook zo heet, de Vader is altijd degene die geeft. En het kind, of beter de Zoon, is altijd degene die dan van die Vader ontvangt. Dat is nou eenmaal de betekenis van die Bijbelse woorden. Maar er staat niet, gezegend zij onze God en Vader die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Er staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En er staat er niet, die hem gezegend heeft met elke geestelijke zegening, maar staat er, die ons gezegend heeft. Begrijpt u? Er worden twee sporen, als het ware, tegelijk bereden. Er worden twee lijnen tegelijk gevolgd. God is de Vader van onze Heer Jezus Christus. En als Vader heeft Hij ons gezegend. Hoe komt dat? Vanwaar die sprong? Wat is een sprong? Vanwaar die sprong? Wel heel eenvoudig, omdat elke gelovige verbonden is, onlosmakelijk, organisch, levend, verbonden is met de levende Christus. Als God de Vader is van onze Heer Jezus Christus, dan is Hij ook onze Vader. En ook alleen maar op die manier. Als Hij onze Vader is, dan is dat omdat Hij de Vader is van onze Heer Jezus Christus. En als Vader geeft Hij zijn zegeningen, zelfs zijn beloofde zegeningen, aan zijn Zoon. Maar aangezien wij als gelovigen met die Zoon verbonden zijn, ontvangen wij precies diezelfde zegeningen. En vandaar dan ook dat in Romeinen 8 kon en kan staan, indien wij kinderen van God zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God. Maar niet op onszelf staand, maar mede-erfgenamen met Christus. Omdat Christus de erfgenaam is. En wij zijn met hem verbonden. En via hem zijn we dan ook inderdaad erfgenamen van God. Omdat we zijn leven hebben ontvangen. Begrijp je me goed? Die erfenis of die zegeningen, dat is tenslotte toch hetzelfde. Die erfenis of die zegeningen die wij ontvangen, ontvangen wij niet op grond van wie wij zijn. Of op grond van wat wij gedaan hebben, maar ontvangen wij op grond van wie Christus is. Hij is degene aan wie elke erfenis toekomt, maar wij zijn met hem verbonden. En wij delen met hem in zijn zegeningen. En dat is ook precies wat Romeinen 5 zei. Hè? De mens is of in Adam of in Christus. In Adam valt hij onder de vloek van Adam. De vloek die ook werd uitgesproken over Adam. Maar in Christus deelt hij in de zegeningen van Christus. In Adam deelt hij in de onrechtvaardigheid van Adam, maar in de zonde van Adam. Dus in Christus deelt hij in de rechtvaardigheid van Christus. En hoe komt een mens tot Christus? Gewoon door geloof. Door aanvaarding. Christus zelf, de Zoon Gods, is de gave die God geeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn Zoon gegeven heeft. En als ik je aan de andere kant met Romeinen 8 voor me bijvoorbeeld zou vragen, of het is Romeinen 6 geloof ik, maar doet er niet toe. Als ik zou vragen, wat heeft God ons gegeven? Wat is de genade heeft Gods? Romeinen 6 is geloof ik toch, hè? Het eeuwige leven, ja, want de bezoldiging der zonde is de dood, heeft met Adam te maken. Maar de genadegift, dus niet loon, maar genade. Hè? Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Terwijl op een andere plek staat dat God gewoon gegeven heeft zijn Zoon. Maar dat eeuwige leven, zegt Johannes, want die komt het ons uitleggen. Die zegt, dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Ja, de eerste Johannesbrief is dat, hè. Leg het even uit. Gods genade geeft is eeuwig leven. Oftewel, Gods genade geeft is zijn Zoon. Heeft zijn Zoon gegeven, niet alleen voor ons, maar vooral ook aan ons. Opdat wij deel zouden hebben aan Christus. Vandaar dat de Efezebrief uitgebreid spreekt over dat de gelovige verbonden is met de levende Christus. Hij is in Christus. En voor de goede orde volgt er nog de Colossensebrief. Er staat bijna precies hetzelfde in overigens, maar dan wordt de zin net omgedraaid. Er staat er dat Christus is in de gelovigen. In de praktijk is het hetzelfde. In de praktijk betekent het dat de gelovige verbonden is met Christus, Efeze, en dat Christus verbonden is met de gelovigen, Colossense. En daar gaat het om. De zegeningen die wij hebben ontvangen zijn niet zegeningen die u of ik hebben ontvangen. Het zijn zegeningen die Christus ontvangen heeft en waar wij deel aan gekregen hebben. God deed een belofte. Ik zal het nog nauwkeuriger vertellen vanavond. Hè. God sloot zelfs verbonden der belofte. Minstens twee dus. Ja, staat ook in Romeinen. Er wordt gesproken over de verbonden der belofte. God sloot dus minstens twee verbonden die eenzijdig waren. Die slechts beloften inhielden, zonder voorwaarden, onvoorwaardelijk. Twee verbonden. De eerste was natuurlijk, dat is de meest bekende, die met... Met Abraham, natuurlijk, dat is het meest bekende. Een verbond met Abraham. En God beloofde hem zegeningen voor zijn zaad. God beloofde zegeningen aan het zaad van Abraham. Nou, eigenlijk, zo staat het later in Romeinen 4, God beloofde aan Abraham dat zijn zaad erfgenaam der wereld zou zijn. Daar komt het op neer. Dat is de korte verklaring. Wat was de belofte? Was een belofte aan het zaad van Abraham dat hij de wereld zou erven. Was dat een belofte aan Abraham? Jawel, maar het was een belofte met betrekking tot het zaad van Abraham. En voor het geval u zou denken, nou, maar er zijn een heleboel die zaad van Abraham zijn, zegt Galaten 3. Nee, zaad staat in het enkelvoud. Het is er maar één. Het zaad van Abraham, enkelvoud. Het welk is, niet het welk zijn, het welk is Christus, er is er maar één. Aanvankelijk was dat natuurlijk Isaac, dat is waar. Wordt ijverig geroepen, maar Isaac is natuurlijk een type van Christus, hè? Een voorloper, een type van degene die komen zou. De beloften van Abraham, Isaac en Jacob staat dat zij allen gestorven zijn, zijn hopen zalig geworden. Ze hebben de beloften niet verkregen, staat er. Dat wil zeggen, de belofte werd aan hen niet vervuld. Hebreeën 11 staat dat. Want de belofte aan het zaad van Abraham was de belofte aan één zaad van Abraham, het welk is Christus. Aan wie had God dus wat beloofd? Aan Christus. Aan niet aan u, niet aan mij, aan Christus alleen. Nou, en dan die andere, het andere verbond der belofte, want er waren er minstens twee. De andere was aan, iets moeilijker, hè? Minder bekend, David, ja, zeker, dat is goed, dat is David. Dat is het Davidisch verbond, dat is net zo goed een belofte. Er is geen bedeling op gebaseerd, zoals op het verbond met Abraham. En daarom is hij minder bekend, maar het Davidisch verbond is net zo goed een belofte. Een enkelvoudige belofte. Dat wil zeggen, een enkelvoudig verbond, dat wil zeggen alleen een belofte, onvoorwaardelijk. En de Heer zei tot David, nou ja, bijna hetzelfde als wat hij tot Abraham zei. De woorden waren wat anders, maar het komt erop neer. De Heer zou namelijk uit David, of uit zijn nageslacht, uit zijn lijf staat er, zaad voortbrengen, een zoon voortbrengen, zaad voortbrengen, en die zou een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. En bij Abraham verscheen eerst Isaac, en bij David verscheen eerst Shlomo en Salomo, staat er ook bij later. Salomo verschijnt en een koninkrijk bouwt en een huis, daar staat er ook bij dat er moet beschouwd worden als een vervulling van de belofte aan David gedaan. Maar het neemt niet weg dat later gezegd wordt dat die beloften toch niet aan Salomo vervuld zijn, in ieder geval niet volledig, zodat gewacht werd op iemand na Salomo, iemand meerder dan Salomo. En zo waar, wie was het? Hetzelfde verhaal, hè? Christus. Het zaad van Abraham, het welk is Christus, zegt Galaten 3. Maar had ook kunnen staan, het zaad van David, het welk is Christus. Precies hetzelfde verhaal. Nu hebben we twee verbonden der belofte uit het Oude Testament. En op wie worden ze toegepast? Niemand anders dan Jezus, dus, hè, zegt het lied. Niemand anders dan de Heer Jezus Christus, daar komt het op neer. Al Gods beloften namelijk worden slechts vervuld aan Christus en niemand anders. Ik moet natuurlijk een opmerking bij maken, maar je moet hier eerst van doordrongen zijn dat het zo in elkaar zit. De beloften aan Abraham waren die beloften met betrekking tot Isaac of Jacob of geheel Israël of alle Israëlieten of alle Joden of alle uit de stam van Juda of wat dan ook. Er waren beloften gedaan met betrekking tot Christus. En daar was het wachten op. Het hele Oude Testament door, moet ik eigenlijk zeggen, de hele rest van het Oude Testament door, wordt er gewacht op de komst van die ene die zaad van Abraham en zaad van David zou zijn. Dat het dat tegelijkertijd zou zijn, was helemaal geen probleem natuurlijk. Maar er werd op gewacht, omdat God zijn belofte aan hem zou vervullen. En dat die twee lijnen bij elkaar komen, dat is duidelijk genoeg. Omdat de belofte aan David wel een belofte was aan zaad van Abraham, want David zelf was zaad van Abraham. De belofte werd eerst gedaan aan Abraham, daaruit kwam voort Isaac, Jacob, Juda, en uit het huis van Juda later David, dus de directe rechte lijn, en aan David, de rechtstreekse erfgenaam van Abraham, en daarmee ook van de troon, wordt een andere belofte gegeven met iets andere woorden, maar het is in wezen dezelfde belofte. Het gaat nog steeds om die ene die komen zou, zaad van Abraham en zaad van David, die erfgenaam en dus zoon zou zijn. En ik kan het dan nooit nalaten, als ik die beide lijnen te pakken heb, om te lezen het eerste vers van het Nieuwe Testament. Matthäus 1, vers 1. Het boek des geslachts van Jezus, de Messias, van Jezus Christus, de zoon van David, zowaar, en bovendien de zoon van Abraham. Mijn liefje, wat wil je nog meer, zeggen we dan, hè? Dat is het. Dat is waarop gewacht werd, niet het zaad slechts, maar nou echt de erfgenaam, de zoon. Degene die, aan wie werkelijk de beloften aan David en Abraham vervuld zouden worden. En hier verschijnt hij, Jezus. Die dus als zoon van Abraham en zoon van David de Christus is. En dat hij de Christus is, komt bovendien omdat hij de zoon van God is, uiteraard. En daar gaat het nou om. Vanuit het Oude Testament wordt gewacht op de komst van die ene aan wie God zijn beloften zou vervullen. Die ene door wie God niet alleen eeuwig leven tot stand zou brengen in verband met de belofte aan Abraham, maar door wie hij ook een eeuwig koninkrijk tot stand zou brengen in verband met de belofte aan David. Dat is het enige verschil wat je kunt maken tussen die beide beloften. Hè? De rest is ook, komt gewoon overeen, is hetzelfde. Er staat meer in, maar het komt allemaal overeen. Het verschil is dat aan Abraham leven beloofd wordt en aan David wordt een koninkrijk beloofd. Zodat de beloofde zoon van Abraham en de zoon van David niet alleen eeuwig leven zou ontvangen, maar ook een eeuwig koninkrijk. En ook een huis zou bouwen en noem maar op. En voor altijd in het land zou wonen. En weet u wel, het land, het beloofde land, wat aan Abraham immers beloofd was, enzovoort. Er zit nog veel meer aan vast. Maar het gaat erom dat al deze dingen zouden vervuld worden in de persoon van de Heer Jezus Christus en niemand anders. Wie anders zou er dan deel aan krijgen? Dat is het verhaal. Ja, alleen gelovigen. Alleen diegene die beloofde zoon van David en Abraham zou erkennen, niet alleen als Heer en als zoon van God, maar ook daadwerkelijk als koning. Daar ging het maar om. Wie krijgt deel aan het koninkrijk? Wel, in ieder geval degene die de koning erkennen, of niet? Wie krijgt deel aan eeuwig leven? Alleen diegenen die het oude leven afleggen en bereid zijn het af te leggen. Wie krijgt deel aan het koninkrijk van de Zoon Gods? Wel, alleen degenen die zich aan die God onderwerpen, vanzelfsprekend. Anders kan het niet. En het is precies dat wat ons ook in de Bijbel voorgehouden wordt, dat het alleen maar gaat om geloof. Want God doet toch wat hij wil. God heeft zijn plan gemaakt. Hij heeft er geen voorwaarden bij gesteld. Hij heeft gezegd, ik zal verwekken die zoon uit Abraham. Of ik zal verwekken die zoon uit David en ik zal hem een eeuwig koninkrijk geven. Dat betekent dus ook dat hij eeuwig leven heeft, anders kan hij ook geen eeuwig koninkrijk hebben. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Dus de Heer zegt, of God zegt, ik zal hem een eeuwig koninkrijk en dus ook eeuwig leven geven en daarmee uit. En het is niet afhankelijk van of een mens dat wel wil of niet, of hij wel gelooft of niet, of hij wel netjes leeft of niet. God doet het gewoon op zijn tijd. En zelfs op zijn datum. Want ook dat is nog aan de orde, zelfs in de schriften. Heeft de mens niks mee te doen. God regelt het en hij doet het. Dat is niet afhankelijk van de mens. Waar het dan om vervolgens om gaat, is dat dat koninkrijk komt en dat het eeuwig leven beschikbaar komt, maar dat het gegeven wordt aan de Heer Jezus Christus. De vraag is vervolgens, hoe krijgen wij daar deel aan? Hoe krijgt de mens überhaupt daar deel aan? Kan hij daar deel aan krijgen? Wie gaat er dan dat koninkrijk binnen? Als er niemand ingaat, dan moet je dan met een koninkrijk, niet? Dus de gedachte is toch, wie krijgt het dan nog meer? En aan uw zaad zal ik het land geven. Als het zaad er echt maar één is, dan wordt het toch een beetje een erg groot land, als je het mij vraagt. Stel je voor, het hele land is er al wat er beloofd is en er woont er maar één in. Man, dat zal toch ook niet de bedoeling zijn. Het is ook niet de bedoeling, want Abraham zou vader van vele volken zijn en dat soort dingen meer. De vraag is, wie krijgt er deel aan? En het antwoord op die vraag wordt de hele Bijbelse geschiedenis doorgegeven. Degene die zijn vertrouwen stelt tot wat God gesproken heeft. Ik laat me maar wat te binnenvallen. Ik denk aan die drie vrienden van Daniel, weet je wel. Drie vrienden van Daniel, die zouden moeten buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Maar die dit niet doen met de gedachte van, wij verwachten een ander koninkrijk. Wij herkennen hier geen koninkrijk, we krijgen een koninkrijk van boven, er is maar één koning. Precies als in de dagen van Gideon, die ze tot koning wilde maken. Gideon zegt, dat kan niet, we hebben maar één koning, dat is de Heer. Die woont weliswaar in de hemel, dat is wat lastig misschien. Daar kun je over van mening verschillen, maar niettemin, we hebben maar één koning en daarmee uit. Kwestie van onderwerping aan wat God gesproken heeft. Enzovoort, ze vinden dat de hele Bijbel door genoemd. Abraham kon land kopen zoveel als hij wilde, maar hij zei, nee, dat heb ik niet nodig, want ik krijg het straks cadeau. Waarom zou ik geld uitgeven aan iets wat ik dadelijk toch cadeau kan krijgen? Want de Heer heeft het beloofd. Het is bijna Joodse humor, denk ik, maar vooruit. Maar zo was het wel. Nou, vooruit, een graf kocht hij dan. Hè? Dat is een heel verhaal over, maar dat vertel ik u een andere keer weer, hè. Maar niettemin, hij kocht het niet. En toen was daar later Jezus van Nazareth, aan wie alle koninkrijken der aarde werden voorgehouden. Er werd hem gezegd, je kunt het zo krijgen, maar kniel voor mij. En hij zei, dat doen we niet. Hij kreeg het namelijk zo ook wel. Langs een andere weg, langs een weg die God beloofd had. Daar hoefde hij niks voor te doen, in ieder geval niet te knielen voor de tegenstander. Daar gaat het maar om. Het was altijd weer, God heeft gesproken. En dat zei de Heer Jezus bij die gelegenheid ook. Er staat geschreven. Nou, daar gaat het maar om. Dat is een heel eenvoudige Bijbelse waarheid. God doet zijn werk, niet door mensen, heeft hier geen mensen bij nodig. God doet zijn werk via één mens. De mens, enkelvoud. Christus. En wie er deel aan wil hebben aan het werk, dat kan. Er valt niks aan bij te dragen verder. Maar je kunt er deel aan krijgen alleen door geloof en dus uit genade. Want de genade geeft, dat is geen verdienste, genade geeft, ja, twee keer ook hetzelfde, hè? Genade geeft Gods is het eeuwige leven. En dus ook dat eeuwige koninkrijk. Nou, vandaar deze eigenaardige structuur hier in Efeze 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. En hoe dat kan, is heel eenvoudig. Dat is omdat wij, ons dus, omdat wij door geloof verbonden zijn geworden, en door God verbonden zijn geworden met de Heer Jezus Christus, zodat we deel krijgen aan zijn zegeningen. Wij delen in de zegeningen van Christus. En anders niet. Daar staat er op vele malen, ook in het Oude Testament overigens. Er staat ook dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Het veronderstelt dat hij niet de enige erfgenaam zou zijn, maar dat de velen met hem zouden deel hebben aan die ene erfenis. En daar gaat het maar om. En hij zou goden lof zingen in het midden van een grote gemeente, staat er. De gemeente veronderstelt ook verzamelde gelovigen die deel hebben aan de hoedanigheden van Christus. Want, en nou ga ik het nog moeilijker maken. Want op grond waarvan kreeg de Heer Jezus Christus eigenlijk al deze zegeningen? Ja, ik hoor het gelukkig goed. Ja, dat doet me deugd. Uit het geloof. Uit het geloof. Uit zijn gehoorzaamheid. Dat is volstrekt hetzelfde, maar goed, er worden nou eenmaal twee woorden voor gebruikt. Uit geloof. Het was Jezus van Nazareth die zijn vertrouwen stelde op het woord wat God gesproken had. En door geloof ontving hij deze dingen. Hij heeft de loopbaan des geloofs gelopen, al was het dan door de vernedering. En hij is vervolgens op grond daarvan uitermate verhoogd. Omdat hij inderdaad zag op de heerlijkheid die hem voorgesteld was, zegt Hebreeën 12. En zo is het met alle gelovigen geweest. Zij zagen op de vergelding des loons, staat er vervolgens in Hebreeën 11. En dat is de gedachte. Wie zich onderwerpt aan het woord van God, wie levend op aarde in dit lichaam, als deel van de oude schepping, zich onderwerpt niet aan het woord van deze schepping, maar aan het woord van de schepper, ontvangt eeuwig leven en daarmee ontvangt deel aan die zegeningen die God beloofd heeft aan Christus. En verder niet. Aan Christus. En wie in hem gelooft, heeft in hem deel aan die zegeningen, is daardoor met hem erfgenaam van God. En dat is de kortsluiting in dit vers. Gezegend zij de God de Vader onze Heer Jezus Christus, die via Christus, maar dat staat er niet, maar dat dient u te weten, te begrijpen, die via die Christus ook ons met hem samen gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Aan het eind van vers 3 staat dat ook gewoon. Hè? In Christus staat er. Die ons gezegend heeft met, kan niet schelen wat, dat doet er nou even niet toe. Die ons gezegend heeft met al die zegeningen in Christus. En dat betekent, zoals ik al gezegd heb, samen met Christus. Of verbonden met Christus. Of vanwege de eenheid met Christus. Al deze zegeningen hebben wij niet op grond van enige verdiensten van onszelf, maar alleen door onze verbinding met hem. En daar gaat het om. Wat gebeurt er nou eerst? Krijgen we eerst zegeningen, worden we dan met Christus verbonden, of worden we eerst met Christus verbonden, ontvangen we dan pas zegeningen? Dat lijkt me toch dat laatste. Dat is toch niet moeilijk, hè? Wij worden verbonden met Christus. En als wij in hem zijn, hebben wij plotseling, in één keer, zomaar deel aan al die zegeningen die God aan Christus gegeven heeft. Heb je dat? Weet je wat dat ook betekent? Dat betekent in ieder geval ook dat op het moment dat wij met Christus verbonden worden, wij deel hebben aan alle zegeningen, zodat er daarna niet meer wat bij te verdienen valt. Niet op die manier althans. Dat wil zeggen, we hebben ze ontvangen. God heeft ons dan gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus. Niet met één, en misschien twee, en daarna zijn er nog een paar, maar het komt pas als je goed je best doet. Er is ook geen toename in, omdat het namelijk niet door ons tot stand gebracht is en ook niet in ons, maar het is buiten ons om tot stand gebracht in Christus. En het wordt ons in genade maar gewoon gegeven in één keer. Begrijpt u? Het is inderdaad een grote stap. Het is niet een weg naar eeuwig leven. Het is gewoon in één keer uit de dood overgegaan in het leven. En ineens, van de ene dag op de andere dag, zijn wij volmaakt in Christus. En ziet God ons volmaakt in Christus. Want in Christus, zegt de Colossensebrief, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij, gelovigen in Colosse bijvoorbeeld, gij zijt in hem volmaakt. Niet gij zijt volmaakt, gij zijt in hem volmaakt. Niet, dan groeien we daar naartoe. Dat is het dan. Of we dat weten, geloven of ervaren is een ander verhaal, is een heel andere zaak. Het gaat om dat de schrift ons dat gewoon zo zegt. En het berust gewoon op de gedachte dat God al zijn werk tot stand gebracht heeft buiten ons om door zijn zoon. Dat kan er niet anders, want het begrip zoon veronderstelt ook dat hij degene is door wie het werk gedaan wordt. De vader doet al zijn werk door de zoon. En het is tot stand gebracht. Het is volbracht. En wij krijgen in één keer, wanneer wij tot geloof komen, deel aan. We krijgen deel aan de rijkdom van Christus. Vandaar ook dat nadat hier een opsomming in Efeze geweest is, er ineens staat in verband met de gelovigen, staat ineens dat de apostel schrijft in vers 16, dat hij bidt voor de gelovigen, opdat, vers 17, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven, niet al die zegeningen, want dat heeft hij al gedaan, maar dat hij u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, een nieuwe vertaling geeft, in kennis van hem, als ik me goed herinner, maar dat betekent het in elk geval. Het gaat om de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dat zouden wij nog moeten ontvangen. Niet opdat we die zegeningen zouden ontvangen, maar opdat wij zouden weten welke die zegeningen zijn. En dat zegt dus vers 18, namelijk verlicht de ogen, uw harten eigenlijk, of uw verstand, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke zij de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis enzovoorts. Kortom, nadat gezegd is dat wij deel hebben aan de zegeningen van Christus, wordt er gezegd dat wij wel zouden moeten toenemen en kunnen, mogen toenemen in kennis van Christus en dus in kennis van de zegeningen van Christus. En terwijl dat gebeurt, nemen wij dus ook toe in kennis van onze eigen zegeningen. Maar het probleem is dat als wij proberen daar kennis van te krijgen buiten Christus om, dus gewoon van onze eigen zegeningen, dan zal het vroeg of laat ontaarden, niet in een komen tot kennis van de zegeningen die wij ontvangen hebben, maar zal het komen tot een ontwikkeling, want dan denken we een ontwikkeling van de zegeningen. Zo van, ze moeten nog meer worden, ze moeten groter worden, we moeten er nog wat aan doen, enzovoorts. Omdat we denken dat het van ons afhangt. Daar leidt het meestal toe. Maar zo ligt het niet. De waarheid is dat al deze rijkdom, deze heerlijkheid, deze erfenis, deze uitnemende grootheid, zijn kracht, of hoe dat allemaal maar heten mag, in vers 18 en 19, dat al deze dingen al lang vast liggen in Christus. Ze zijn samen met Christus aan ons gegeven, want hij is in ons en wij zijn in hem. En wat van ons verwacht kan worden, is dat wij toenemen in kennis daarvan. Dus de enige toename die er feitelijk nog bij ons kan zijn. Toename in kennis van wie Christus is, en dus toename in kennis van wie wij in Christus geworden zijn. Uit zijn genade. En dat het soms wat moeite kost om tot die kennis te komen, dat is me duidelijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat we hard moeten werken om deel te krijgen aan die zegeningen, want dat is niet zo. Ik heb eens iemand gekend, nou dat is overdreven, maar gekend is overdreven, maar ik ken iemand die zei, wij kunnen niet toenemen in zegeningen, in rijkdom, wij kunnen alleen toenemen nog in kennis van de rijkdom die wij hebben ontvangen. En als we straks voor de Heer staan, ook na de opname van de gemeente, hebben we dan niks meer dan wat we nu al hebben. Misschien een beter inzicht erin, dat zou kunnen. Voor velen helaas is dat zo. En zeer veel beter, denk ik wel eens. Maar het hoort niet zo te zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Het behoort zo te zijn dat we nu reeds inzicht krijgen in wie Christus is, en dus vervolgens in wie wij in hem geworden zijn. En het kennen van Christus betekent dan ook tegelijkertijd het kennen van God en van het werk Gods, en tegelijkertijd ook het kennen van onszelf, namelijk het kennen van wie wij in Christus geworden zijn en wat God ons in Christus naar de rijkdom zijner genade geschonken heeft. Dat is het verhaal. Dat is de Bijbelse boodschap. Het veronderstelt niet dat wij het verstand brengen. Het veronderstelt alleen nog maar dat wij luisteren naar het woord van God. Naar wat hij te zeggen heeft. En God spreekt onophoudelijk over niemand anders dan zijn zoon. Het zaad van David, het zaad van Abraham, de Heer Jezus Christus. En naarmate wij daarin geïnteresseerd zijn en daarna willen luisteren, komen we tot kennis niet alleen van hem, maar ook van onze eigen zegeningen. Nou, dat is een wat lange inleiding op het onderwerp, denk ik. Hoewel het niet uitgebreid genoeg kan, denk ik ook, hè. Maar dat is een lange inleiding op ons onderwerp, maar die vinden we hier nou eenmaal. Want wat staat hier nou? Er staat in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, samen met Christus, gezegend heeft met alle geestelijke zegening. Dat is Statenvertaling en dat verstaat bijna niemand meer, helaas. Maar ik wijs er maar op dat het woord zegening in het enkelvoud staat. Dat is van belang namelijk. Alle geestelijke zegening, enkelvoud, is het er dan maar één? Nee, het zijn er meer. Maar het punt is dat het woord alle tegenwoordig in onze dagen vertaald zou zijn geworden met elke. En als je het zo leest, is het goed Nederlands, ook modern Nederlands. Dan heeft hij ons gezegend met elke geestelijke zegening. Want als wij vandaag alle zouden gebruiken, zouden wij lezen alle geestelijke zegeningen. Want achter alle gebruiken wij in het Nederlands een meervoud. En achter elke komt het zelfstandig naamwoord in het enkelvoud. Dus in het tegenwoordige Nederlands klopt deze uitdrukking niet meer, is niet goed. Maar wat er niet goed is, zeg ik u dus. Wat zegening staat goed, is het enkelvoud. En alle zou dan elke moeten zijn. En het verschil tussen alle zegeningen en elke zegening is eenvoudigweg dit. Dat als er staat alle zegeningen, dan weten we niet hoeveel er zijn en waarschijnlijk ook niet welke het zijn. Want alle wordt beschouwd als onbepaald. Dat wil zeggen, we weten niet wat het allemaal is. Maar elke wil ook zeggen dat ze alle zijn, hoor. Maar elke wil zeggen dat het bepaald is dat we namelijk weten welke het zijn, hoeveel het er zijn en hoe ze zijn, wat het is voor dingen. Hè? Elke geestelijke zegening veronderstelt dat we weten hoeveel zegeningen er zijn en welke het zijn en wat de inhoud ervan is. En alle geestelijke zegeningen veronderstelt dat we hebben wel alles, maar helaas weten we niet precies wat het al is. Dat is het verschil. Maar hier staat niet alle geestelijke zegeningen, maar elke geestelijke zegening. De nieuwe vertaling blijft helemaal in gebreken. Die maakt het nog erger dan het nu in de Statenvertaling lijkt. Want die maakte ervan allerlei en allerlei geestelijke zegening betekent in elk geval dat je ze niet allemaal hebt, maar wel een paar soorten. Allerlei betekent verschillende soorten. Hè? Alle soorten, maar niet alles. En dat is helemaal verkeerd vertaald. Waarom weet ik niet? Waarschijnlijk omdat men gewoon niet gelooft wat hier staat. Ik kan er niet anders van maken. Het intrigeert me eigenlijk. Waarom vertaalt men dat zo uitdrukkelijk verkeerd dan, hè? Niet allerlei geestelijke zegeningen, maar elke geestelijke zegening. Meer zijn er niet. De vraag moet nou dan ook zijn, welke zijn het? En dat heb ik al gezegd, ze worden hierna opgesomd in ditzelfde schriftgedeelte. 7 stuks, ik zal het straks even noemen. Maar ga eerst even verder. Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening. Meer zijn er niet en we weten welke het zijn. Maar hij heeft ons daarmee gezegend in de hemel en in Christus. En aangezien in het Grieks betekent nauw verbonden met, betekent het dus dat we deze geestelijke zegening hebben ontvangen nauw verbonden met de hemel en nauw verbonden met Christus. En bij nader inzien is het verschil ook al niet zo groot tussen de hemel en Christus, want waar het om gaat is dat Christus in de hemel gezeten is aan de rechterhand der majesteit. De rechterhand des troons van God. En anders staat het nog wel hier in Efeze 1. Daar staat het letterlijk in vers 20. Want daar staat dat God hem heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En mocht u een vertaling hebben waar staat hemelse gewesten, dan zeg ik in de eerste plaats, dat woord gewesten staat echt niet in de grondtekst. Dat is alleen maar verwarrend. Dat staat er echt niet, dat is niet zo. De vertaling met in de hemel is namelijk op zich eigenlijk heel goed. En wat er ook precies staat, dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval is het woord uit vers 20, de uitdrukking uit vers 20, in de hemel, dezelfde, volstrekt dezelfde als die van vers 3, in de hemel. Dus wat het ook is, wat die hemel ook is, het is in ieder geval de plaats waar Christus gezeten is. En dat is de hoogste hemel die je denken kunt. Nou ja, zoveel zijn er ook niet. Er zijn maar 3 hemelen hoor, valt wel mee. Maar in ieder geval de allerhoogste. Want God heeft Christus, Filippenzen 2, uitermate verhoogd. Tot de uiterste maat, hoger kan niet. Als je nog hoger gaat, ga je weer naar beneden namelijk, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar hoger kan niet. Daar is Christus gezeten en in verband met die positie daar in de hemel, in verband met die positie zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening. Dat is wat hier staat in Efeze 1 vers 3. En daarom staat er ook achter in Christus. Want als we verbonden zijn met die hemel, dan komt dat omdat we verbonden zijn met Christus die in de hemel is aan de rechterhand Gods. Daar moet je niet hemelse gewesten van maken, want dan lijkt het net alsof het gaat om koloniën over zee of zoiets. Die indruk kreeg ik er altijd van, misschien u niet, maar ik wel. De hemelse gewesten, denk je, dat is ergens een beetje aan de rand van de hemel, nog net of zo. Heel in de verte of zo, hè? Met de hakken over de sloot. Hè? Het heeft wel iets met de hemel te maken, maar vooruit. Hè? Zo. Maar dat is echt niet wat er staat, hoor. Er staat echt in de hemel, of als je dan toch een zelfstandig naam er nog bij in wil vullen, dan vul je niet in gewesten, maar gewoon dingen, de hemelse dingen namelijk. Maar dat mag je rustig weglaten, want in het Grieks staat het ook niet. In het hemelse, dat is wat er letterlijk staat. In het hemelse. In de hemelse dingen. Niet gewesten, maar de hemelse dingen. Alles wat hoort bij de hemel. En waarom er zo'n vreemde uitdrukking staat. En niet gewoon de hemel, letterlijk in het Grieks. Dat komt natuurlijk omdat het gaat om de hemelse dingen in het algemeen. En er zijn nou eenmaal hemelse dingen die zich niet letterlijk in de hemel bevinden. Nooit iets gezien? Nooit iets hemels gezien? U en ik, wat dacht u ervan? We zijn hier in Scheveningen of misschien in Efeze dan, voor de gelegenheid. Maar dat neemt niet weg dat we als gelovigen een deel uitmaken van de hemelse dingen. En daar een positie en plaats hebben. Een vaderhuis, een erfenis, die daar voor ons bewaard wordt. Daar is ons huis, ons domicilie, ons burgerschap, onze wandel. Dat zijn heel wat bijbelse woorden voor. Daar horen wij thuis. En daar gaat het om. Ja, hemelingen, dat is de term die vroeger gebruikt werd dan, hè? De hemelingen. Hemelburgers is het eigenlijk, hè? Ja, zo is het ook eigenlijk. En dat is wat hier staat. Het gaat erom dat wij verbonden zijn met de hemelse dingen. De dingen die in de hemel thuis horen. Ze zijn er niet allemaal letterlijk, maar daar gaat het nou niet om. Aan de andere kant, er zijn dingen letterlijk in de hemel die daar niet thuis horen. He? Wat dacht hij van Satan en zijn engelen? Die horen daar niet, ze zijn er wel, nog. Maar tegen de tijd dat wij niet meer hier zijn, maar alleen nog maar daar, is hij niet meer daar, maar alleen nog maar hier. Zo is het eigenlijk. He? Want als wij de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te zijn, de hemel in, dus bij die gelegenheid worden Satan en zijn engelen uit de hemel geworpen. Slechte ruil voor de wereld, denk ik wel eens. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar wat hier staat is dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening, omdat we verbonden zijn met de hemel en omdat wij verbonden zijn met Christus. Dat betekenen die woorden, in de hemel en in Christus. Omdat wij verbonden zijn met de hemel, omdat wij verbonden zijn met Christus. En nog eens, bij nader inzien is dat hetzelfde, want onze verbinding met de hemel is er omdat we verbonden zijn met Christus. Nou, grote delen van het Nieuwe Testament spreken daar vervolgens over, als ze uitleggen dat Christus uit de mensen genomen is, en de mens vertegenwoordigt bij God en daar een positie heeft ontvangen als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en wij als gelovigen, wij hebben een hoge priester in de hemel die ons daar vertegenwoordigt, en dat betekent dat als daar zijn plaats is, dan is dat omdat onze plaats daar ook is. En andersom, onze plaats is daar omdat onze hoge priester, onze vertegenwoordiger, daar is. Onze middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts. Kortom, hier staat uitdrukkelijk dat deze zegeningen slechts ons deel zijn geworden omdat we verbonden zijn met Christus die in de hemel is. Het zijn dan ook inderdaad geestelijke zegeningen, jawel. Dat is wat er staat, hè? Hij heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening. Ik ken iemand die zegt, wat jammer nou, want ik had nog net wat aardse zegeningen. Wat stoffelijke zegeningen had ik net even wat behoefte aan. Er was een markt voor. Ja, daar kunnen we allemaal wel inkomen. Hè? Wat liever misschien wat gaat zegeningen hier op aarde of zo. Nou, die krijgen we ook wel. Maar het neemt niet weg dat alle geestelijke zegeningen, die hebben wij ontvangen. Wat aardse zegeningen betreft, niet. En in veel gevallen is dat trouwens maar beter ook. Maar dat ga ik nou ook maar niet uitleggen. Dus moest kiezen, wist ik het wel. Geef mij al die geestelijke zegeningen maar. Toch wel. Ja, toch wel. Ja, ondanks alles. Ja, dat bedoel ik ook. Ondanks alles, toch wel. Maar dat is wat God ons gegeven heeft. Bovendien, de zegeningen van Christus nu zijn in ieder geval slechts geestelijke zegeningen en daarmee ook hemelse zegeningen. Want je kunt toch moeilijk zeggen dat de aardse zegeningen nu gegeven zijn aan Christus. Er zijn nog wat beloften die hem gedaan zijn met betrekking tot de aarde, maar die zijn in ieder geval nu niet vervuld. Dat wacht namelijk op de tweede komst van Christus. Maar sinds zijn eerste komst zijn hem gegeven alle geestelijke en dus ook hemelse zegeningen, want hemelse zegeningen zijn per definitie geestelijk en onzienlijk. En alles aardse zegeningen en daarmee de stoffelijke zegeningen, voor zover ze hem beloofd zijn, zullen ze hem gegeven worden bij zijn wederkomst. En als onder die zegeningen verstaan wordt een koninkrijk, dat moet eronder verstaan worden onder andere, wel, een geestelijk hemels koninkrijk is hem gegeven nu. En een aards, stoffelijk koninkrijk zal hem gegeven worden in de toekomst, op grond van dezelfde beloften overigens. Maar dat wacht nog op de toekomst. Daar kunnen wij dus ook geen aanspraak op maken. Het zou wel raar zijn als wij aanspraak konden maken op aardse zegeningen, op een aards koninkrijk, voor ons als gelovigen of christenen, terwijl Christus zelf het aardse koninkrijk niet heeft, maar slechts een hemels koninkrijk, een verborgen geestelijk koninkrijk. Dus de grote fout ook geweest van wat wij in het algemeen aanduiden als het christendom, met een kleine letter graag, alstublieft. De fout is namelijk dat men meent aardse zegeningen ontvangen te hebben en een aards koninkrijk te moeten oprichten of helpen bouwen of openbaren of hoe maar even mag. Terwijl de Bijbel zegt dat het in ieder geval in onze dagen andersom is. Ja. Geestelijke zegeningen. Maar we hebben ze allemaal. Dat is wat hier staat. Elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Welke zegeningen zijn dat dan? En dan komt de opsomming, maar die neem ik snel met u door, want daar wil ik allemaal niet op ingaan. Maar ik wil ze wel even noemen, hè? Dat moet ik eigenlijk wel, voor de goede orde. Kijk, vers 4 begint met gelijk. Dat betekent net zoveel als zoals. Zoals daar zijn. Er had ook min of meer een dubbele punt kunnen staan gewoon. Of namelijk. Want er komt de opsomming, het is de inleiding tot de opsomming. Zoals daar zijn, er komen die geestelijke zegeningen. Vanaf vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Daar hebben we het dus later weer over, maar ik noem hem nou alleen maar even. De eerste geestelijke zegening is dat wij in hem uitverkoren zijn. Nou, ik hoef eigenlijk hoef ik niks meer te verklaren. Dat moet ook duidelijk genoeg zijn, hè. Wij zijn uitverkoren, jawel. Ja, dat wel. Maar waarom? Omdat we in hem zijn. Omdat wij gelovigen zijn. Omdat we verbonden zijn met de levende Christus die in de hemel zit aan de rechterhand Gods. Omdat hij onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Omdat hij onze bron van leven is. Omdat we met hem verbonden zijn. Wel, hij was uitverkoren en wij zijn in hem en dus zijn we in hem uitverkoren. Wij zijn niet uitverkoren om in hem te zijn. Wij zijn in hem en daarom zijn we uitverkoren. God geeft geen zegeningen aan de mens opdat hij tot Christus zou komen. God geeft Christus en laat de mens tot Christus gaan. Komt allen tot mij, zei hij immers. Ja, dat is ook zo. Maar in hem, daar gaan we weer, hè? In hem. Wij komen tot hem en als we door geloof hem aanvaarden en dus met hem verbonden worden, als we door geloof ons hart voor hem openzetten en hij dus in ons is, hebben we deel aan zijn uitverkiezing. Want wie had God uitverkoren? Dat is hetzelfde als aan wie had God van alles beloofd? Christus. Wie is er uitverkoren? Christus is er maar één. Ja, ja. Echt waar. Nou goed, ik kom er nog wel op terug. Hij heeft ons uitverkoren in hem. Dat betekent, God heeft hem uitverkoren. En omdat wij in hem zijn, en voor zover wij in hem zijn, zijn wij uitverkoren. Zijn wij niet in hem, gewoon omdat we ongelovigen zijn. Dan hebben we geen deel aan zijn verkiezing. En zijn we dus niet uitverkoren. Ja. Nou, even verder. Dit was de eerste zegening. Hij heeft ons uitverkoren in hem. Op de rest van het vers kom ik later wel terug. De tweede geestelijke zegening staat in vers 5. En er staat een woord wat altijd verward wordt met het begrip uitverkiezing. Namelijk, die ons tevoren verordineerd heeft. Die ons tevoren verordineerd heeft. En die term is er. Letterlijke vertaling van een woord predestinatie. Dat betekent hetzelfde. Dat is het woord predestinatie. Men gebruikt het woord predestinatie meestal in dezelfde betekenis als uitverkiezing. En hoewel ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, hebben ze toch een tegengestelde betekenis. Maar je kunt ze niet los van elkaar zien, hoor. Laat ik dat goed bijvertellen. Ik kom daar straks wel op terug. Maar het gaat erom, hij heeft ons gepredestineerd. Dat is wat hier staat. Hij heeft ons tevoren verordineerd. En dat is heus wat anders dan uitverkoren. Hij heeft ons tevoren verordineerd tot aanneming. Tot kinderen staat er helaas in de vertaling. Wat wel een erg slappe vertaling is. Want er staat aanstelling tot zonen. Niet aannemen, maar aanstellen. Duidelijk aanstellen. En niet tot kinderen. Want kinderen zijn onvolwassenen in het Nederlands. Maar tot zonen, dat zijn volwassenen. Ik kom er ook later wel op terug. Ik ben alleen met die opsomming even bezig met die zegening. Deze twee kom ik later op terug. Namelijk die uitverkiezing van vers 4, de eerste geestelijke zegening. En die predestinatie van vers 5, de tweede geestelijke zegening. Daarna komen we bij de derde geestelijke zegening. Die staat in het eind van vers 6. Namelijk dat hij ons begenadigd heeft. Zijn genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Zoon dus eigenlijk, hè? Want dat zou er dan bij moeten staan. Geliefde is een bijvoeglijk naamwoord eigenlijk. Het zelfstandig naamwoord is weggelaten, maar dan zou je moeten invullen de zoon, de geliefde zoon. Gij zijt mijn geliefde zoon. Juist, want we zijn begenadigd in de geliefde zoon, zeg maar gewoon weer kort, in Christus. We zijn dus uitverkoren in hem. We zijn gepredestineerd door Jezus Christus, staat er in ieder geval in vers 5. We zijn begenadigd in de geliefde zoon. En dan, dat is de derde geestelijke zegening. En dan komt de vierde in vers 7. In welke wij hebben de verlossing. Dus we zijn verlost, zeg maar. Wij hebben de verlossing. Niet wij worden verlost of wij zullen verlost worden. Wij hebben de verlossing. Dat veronderstelt, dat is heel eigenaardig, ik ga er nou wel even op in, want hier kom ik later niet op terug. Het veronderstelt namelijk dat als wij de verlossing hebben, dan veronderstelt dat die verlossing tot stand gekomen is buiten ons om en we hebben er achteraf deel aan gekregen. En als je zegt, wij zijn verlost, is dat wel waar? Dat is volkomen waar. Maar als je zegt, wij zijn verlost of wij zijn verlost geworden, dan is het net alsof God rechtstreeks zich met ons heeft bezig gehouden om ons los te maken. Want verlossen is immers losmaken. En toch, hoewel het niet onjuist is, toch is dat niet helemaal de correcte gedachte. De correcte gedachte is namelijk dat God Jezus van Nazareth losgemaakt heeft van deze wereld waarin hij eerst verschenen was. Hij heeft hem daaruit verlost, heeft hem daaruit losgemaakt. Daarna heeft hij ons door geloof, alleen op grond van geloof en op grond van geloof, met hem verbonden, zodat we deel hebben aan zijn verlossing. En dus staat er, wij hebben de verlossing. Dat is de sterkste manier dus om het te zeggen. Dat is, nogmaals, dat wil niet zeggen dat het onjuist is om te zeggen dat God ons verlost heeft. Dat staat vaak genoeg in de Bijbel. Maar het is de sterke manier om het te zeggen, namelijk, wij hebben de verlossing. Wiens verlossing? Wiens verlossing? Wij hebben zijn verlossing. Ja. Precies. Of wij hebben de verlossing door zijn bloed. Dat staat erachter. Hè? En bloed, dat weet je hopelijk langzamerhand, betekent leven. Dus wij hebben de verlossing door zijn leven. Hoe wordt men verlost van deze oude wereld? Eenvoudige vraag. Door opstanding uit de dood. Door het oude af te leggen, daardoor wordt men verlost. En dan is men niet verlost als je het oude aflegt, hoor. Als je het oude aflegt en je hebt niks anders dan het oude, ben je alles kwijt. Wie zal mij verlossen van deze wereld? Maar we hebben niet anders dan deze wereld. Als je daar dus alleen maar kwijtraakt, ben je niet verlost, ben je dood, ben je weg, ben je verdwenen, dan... Hè? Verlossing is dus niet slechts het afleggen van het oude, losgemaakt worden van het oude, maar tegelijkertijd kan het alleen maar betekenen dat men ook verbonden wordt met het nieuwe. En dat is het. We zijn pas verlost als we inderdaad nieuw leven ontvangen ter vervanging van het oude. En dat staat er ook. We hebben de verlossing door zijn bloed. Niet door zijn lijden of door zijn dood. Door zijn leven, door zijn bloed. Doordat God hem heeft opgewekt uit de dood. En door ons te verbinden met hem hebben we deel aan de verlossing. Door zijn leven. Hetzelfde als wat Petrus zegt in 1 Petrus 1 vers 3, dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus en dat hij ons bewaart tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis. Nou, daar hebben we het hier over, over zegeningen. Hoe krijg je er deel aan? Door wedergeboorte. Door namelijk deel te krijgen aan de opstanding van Christus. Deel te krijgen aan het opstandingsleven van Christus. Of zoals gewoon in Colossense staat. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Ook dat zijn geen twee dingen, dus één. Door hem te kennen en dus, als we hem kennen, kennen wij de kracht van zijn opstanding. Want hij is de opgewekte. Ja. Nou. Dus vierde geestelijke zegening was vers 7. In welke wij hebben de verlossing. Het komt een beetje overeen met wat in Romeinen staat. In hem zijn wij... Romeinen 8 dus weer eens een keer. Hè? In hem zijn wij meer dan overwinnaar. Niet in hem zijn we overwinnaar. Want dan zou je nog denken, als we met hem verbonden zijn, halen wij de overwinning wel. Licht, ooit. Nee, als we met hem verbonden zijn, krijgen we deel aan de overwinning die hij pakweg 2000 jaar geleden al tot stand gebracht heeft. Alleen. Zonder hulp van anderen. En dus, ik heb nog steeds maar één ding gevonden waarin wij meer zijn dan Christus. Dat staat letterlijk in de Bijbel. We zijn meer dan overwinnaars. Van Christus staat hij is overwinnaar. En van ons staat we zijn meer dan overwinnaar. Omdat we deel hebben aan zijn overwinning, terwijl wij er niet voor gevochten hebben. Hij wel. Dat was het. Hij heeft de strijd gestreden, wij niet. Hij heeft de overwinning behaald, wij hebben een cadeau gekregen. Diezelfde overwinning. En dus zijn we meer dan overwinnaars. De overwinnaar is degene die strijdt. Maar meer dan overwinnaars is degene die deel heeft aan de overwinning. En dat is wat van de gelovigen staat. Ja. Nou, gaan we weer terug. Er staat in vers 7, de vierde geestelijke zegening. In hem hebben wij de verlossing door zijn leven, door zijn bloed namelijk. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Want als we verlost zijn, zijn we verlost van die misdaden. En alle consequenties daarvan, dat wordt gewoon uitgelegd. En daarna komen wij in vers 9 bij de vijfde geestelijke zegening. Ze worden nou wat moeilijker. Vijfde is trouwens altijd moeilijk. Elke vijfde in de Bijbel is altijd moeilijk. Dat hoort zo, want ik heb al eens uitgelegd dat een vijfde altijd iets geheimzinnigs met zich meedraagt. Altijd iets verborgens, moeilijk is waar te nemen enzovoorts. Hè. Er eigenlijk ook niet bij hoort, maar hij is er wel. En dat is deze. Hij heeft ons namelijk bekendgemaakt met de verborgenheid van zijn wil. Waarna altijd de vraag is, maar wat is dan de verborgenheid van zijn wil? Wel, dat staat er ook bij in vers 10, maar het is nou helaas niet de tijd om dat uit te leggen. Ja, ja, dat is nou helemaal zo, hè. Maar hij heeft ons bekendgemaakt, niet zijn wil. Ja, dat is wel zo, maar dat staat er niet. Gods wil is bijvoorbeeld dat alle mensen in hem geloven. Vanuit Genesis kun je dat al lezen, de hele Bijbel door. Dat men het oor zou neigen, neig uw oor tot mij, komt of hoort en uw ziel zal leven enzovoorts. Vanuit Genesis al, dat is Gods wil. Of zoals in het Nieuwe Testament samengevat staat, God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Dat is Gods wil. Maar hij heeft ons bekendgemaakt, de verborgenheid van zijn wil betekent dat God ons dingen bekendgemaakt heeft die hij in het verleden verborgen heeft gehouden. Die vroeger niet werden bekendgemaakt, staat later in Efeze 3 uitgebreid overigens, wat het allemaal is. En waarom hij ons dat bekendgemaakt heeft, dat ligt bijzonder voor de hand. Dat is om de eenvoudige reden dat juist die verborgene dingen aan ons geschonken zijn. Kortom, ons wordt verteld wat God doet in deze tijd tussen de eerste en tweede komst van Christus, want dat is de verborgenheid. Dat is wat altijd verborgen gebleven is in het Oude Testament. En wat nu geopenbaard is aan ons die in die tijd leven. En die verborgenheid houdt in dat God in onze dagen eerst zich bezighoudt met hemelse dingen. Met het hemelse aspect van het koninkrijk. Om daarna alsnog zich bezig te houden met de openbaring van het koninkrijk op aarde. Dat is het korte verhaal. En dat staat ook in het volgende vers. Want daar staat, om in de bedeling van de volheid der tijden. Ja, er staan ook weer fouten in de vertaling. Vervelend is dat. Maar er staat letterlijk vers 10, om tot in de bedeling van de volheid der tijden. Het woordje is niet in, maar tot. En heel zwak erachteraan in. Into, zeggen de Engelsen. En die hebben dus een mooier woord ervoor. Wij hebben dat niet, wij gebruiken dan twee voorzetsels. We zeggen, om tot in. Tot en met eigenlijk, om tot in de bedeling van de volheid der tijden, en wederom moet u overslaan, om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles, oftewel het heelal, alles tot één te vergaderen, bij één te brengen, één te maken in Christus. Dus het heelal wordt tot één gemaakt in Christus, en dat geldt dus met betrekking tot de dingen die in de hemel zijn, staat erachter. En met betrekking tot dingen op de aarde. Hè? Beide, dat in de hemel is en dat op de aarde is. Nou, een eenvoudig rekensommetje gaat dan zo. Dat de tegenwoordige bedeling waarin wij leven en waarin deze brief ook geschreven werd, is overigens de vijfde bedeling. Dus inderdaad de bedeling der verborgenheid, zoals die in Efeze 3 heet. Maar dat is onze bedeling, die heet de bedeling der verborgenheid, of ook wel de bedeling der genade Gods. Je kunt het letterlijk zo lezen in vers 2 van hoofdstuk 3. De bedeling, de huishouding, eigenlijk via het Hebreeuws letterlijk de heerschappij, memshala, van Mashal, heerschappij, de bedeling van de genade Gods, dat is onze bedeling, waarin wij nu leven. Maar hier staat dat de verborgenheid van Gods wil betrekking heeft niet alleen op onze bedeling, maar ook op de volgende bedeling, namelijk de bedeling van de volheid der tijden. Dat is niet onze bedeling, maar dat is de zesde bedeling. De bedeling die volgt na de opname van de gemeente, die zich uitstrekt tot aan het begin van de 1000 jaren. Het zijn maar 40 jaar, een heel korte bedeling, maar niettemin een hele bedeling. De bedeling namelijk waarin het koninkrijk van God of van Christus op aarde geopenbaard zal worden. Kortom, in onze vijfde bedeling der genade is het koninkrijk verborgen. En heeft dus voor alles voldoen met de verborgenheid van Gods wil. En in de zesde bedeling is het nog verborgen, maar wordt het geopenbaard? Is het bezig geopenbaard te worden, laat ik het zo zeggen dan. In 40 jaar tijd wordt dat wat verborgen is openbaar. En wordt dus het koninkrijk openbaar. En de verborgenheid van Gods wil heeft voldoen met alles wat God wil in onze bedeling van bijna 2000 jaar overigens. En ook met betrekking tot de bedeling in de volgende bedeling, die van 40 jaar. Het zijn dus twee bedelingen. Die tweede is wat de tijdrekening betreft bijna te verwaarlozen. Wat is 40 jaar nou op 2000 jaar? Maar ze worden nou eenmaal in de Bijbel apart geteld. De verborgenheid van Gods wil heeft dus te maken met onze tegenwoordige bedeling. En de toekomende bedeling na de opname van de gemeente waarin het koninkrijk openbaar wordt. En de daaropvolgende bedeling, de zevende, is die waarin het koninkrijk dus openbaar is. En waarin zowel hemel als aarde aan Christus onderworpen zijn. Heb je dat? Let op dit vers, hoor. Houd het vers erbij, vers 10. Want in onze bedeling is het koninkrijk verborgen. Waar dan? We moeten niet zo verrast kijken. Dat is toch een heel gewone vraag. Als ik zeg, ze hebben hier een ei verstopt, dan wil u toch ook weten waar dan? He? Als het verborgen is, dan is het er toch. U weet alleen niet waar, maar er moet ergens wezen. En als het koninkrijk verborgen is, waar is het dan? In de hemel, juist, want we hebben deel aan de hemels koninkrijk, hemels burgerschap, hemelse zegeningen, hemelse erfenis, hemelse hoge priester. Het is nu verborgen in de hemel, in onze vijfde bedeling der genade Gods. In de volgende zesde bedeling, namelijk die van de volheid der tijden, wordt het openbaar gemaakt, is het bezig openbaar te worden. Niet in de hemel, want dat was het al, maar op aarde, dan wordt het openbaar op aarde. En als dus die beide bedelingen voorbij zijn, is het koninkrijk van Christus tot stand gekomen in zowel de hemel als de aarde. En dat is precies wat hier staat. Want de verborgenheid van Gods wil is dat hij tot in de bedeling van de volheid der tijden het heelal tot één vergadert in Christus. En als dat gebeurd is en dus ook die bedeling van de volheid der tijden voorbij is, dan is dus dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is aan Christus onderworpen. Maar je moet er meteen bij bedenken dat dus vandaag de dag in onze bedeling de hemelse dingen aan Christus worden onderworpen. En dat in een toekomende, korte, zesde bedeling de aardse dingen aan Christus worden onderworpen. Dat is wat hier staat. God heeft ons dat bekendgemaakt. Goeie vraag, komt-ie hoor. Waarom weet niemand dat? Omdat het alleen maar aan ons, die in Christus zijn, bekendgemaakt is. Dat is alles. En daarom worden deze dingen nog steeds verborgen gehouden en zijn ze ook ontoegankelijk voor ongelovigen. Dat is in de praktijk zo. Hoe dat komt, ga ik nou niet uitleggen. Want er zijn een heleboel redenen voor, maar het is nog eenmaal wel zo. Dit is Bijbelse waarheid, dat God een verborgen koninkrijk heeft in de hemel. En dat hij in de toekomst zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. En laat ik u dit vertellen, alle werkelijke theologische problemen, alle werkelijke problemen met betrekking tot de schriftuitleg, want dat bedoel ik eigenlijk, in onze dagen en binnen het christendom of wat er verdoor moet gaan, handelt altijd over deze kwestie. Het gaat nooit ergens anders over, het is altijd dit. Wie is Christus en wat doet hij nu? Is hij koning of is hij geen koning? En is hij geen koning, zal hij dan nog koning worden of niet? En als hij een koninkrijk heeft, wat is dan de aard van dat koninkrijk? Waar is het dan? Hoe ziet het eruit? Is de gemeente deel van het koninkrijk of maakt de gemeente geen deel van het koninkrijk uit? Is Christus onze koning, ja of nee? Nou, daar heb je nou. Dat zijn de vragen die gesteld worden. Komt er nog een aards koninkrijk of komt er geen aards koninkrijk? Is dit het duizendjarig rijk uit Openbaring 19 of moet het in de toekomst nog komen? En de volgende vraag is dan zelfs nog, hoe lang duurt 1000 jaar? Ja, die vragen worden gesteld. Want sommige van die vragen zijn echt heel dom. He? Daarom komt er ook nooit een goed antwoord op. Maar het doet er nou niet toe. Hier gaat het al dit over. De fout van zoveel verschillende richtingen in de verklaring van de schriften zit altijd op dit punt vast. Hoe het zit met Christus, wie hij nu is en dus ook van hoe dat koninkrijk eruit ziet en hoe men wat de verwachtingen daarvan zijn. Ja, velen zijn er aan het bouwen, aan een openbaar koninkrijk op aarde. Het wil me niet lukken. Nee, geen wonder. Die mensen willen dat wel, maar de Heer zelf wil het niet. Dus ja, heel problematisch. Alsof de Heer niet gezegd heeft dat zijn koninkrijk eerst in de hemel zou komen en pas dan op de aarde. Gij dan bidt al dus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Laten we daar dan eens mee beginnen. En als dat gebeurt, dus begrijpen we de rest misschien ook. Uw koninkrijk komen. Vraag is altijd, waar vandaan dan? Komt er meteen achteraan het antwoord. U wil geschieden. Dat is hetzelfde als uw koninkrijk komen. Even nadenken. U wil geschieden wil zeggen, uw koninkrijk, toch of niet? Als Gods koninkrijk gekomen is, of Christus koninkrijk gekomen is, dan geschiet zijn wil dus. En als zijn wil niet geschiet, dan is kennelijk zijn koninkrijk niet gekomen. Goed, uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Dat is de goede vraag. En dan komt het antwoord. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook, en dus kan alleen maar zijn daarna, alzo ook op de aarde. Want zoals Gods wil eerst in de hemel zal geschieden, zo zal het daarna, en naar hetzelfde voorbeeld, op grond van dezelfde beloften ook, gebeuren op de aarde. En in afwachting daarvan, wat hebben we in afwachting daarvan nodig? Ons dagelijks brood, heel goed. Nou, verder ga ik er maar niet op in, maar zo zit het in elkaar, het is niet moeilijk. Het staat er uitdrukkelijk genoeg. Men hoeft er zich maar aan te onderwerpen. Nou goed, dit is de moeilijkste dus. Hè? Onze vijfde geestelijke zegening. Dat God ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt heeft. Zijn wil heeft hij altijd al bekendgemaakt. Maar in onze dagen wordt aan de gelovigen, aan hen die met Christus verbonden zijn, ook bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Nou. Dan komen we nog bij de zesde geestelijke zegening in vers 11. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Gelukkig staat er in de Statenvertaling goed. Deze keer. En dat betekent natuurlijk dat ik wil zeggen dat het in de nieuwe vertaling verkeerd staat. Ik weet niet meer wat er staat, want ik lees het nooit. Niet meer tenminste. Al in geen jaren meer. Ja, nou herinner ik mij dat. De ziel is altijd iemand die het me wel vertelt. Er staat in wie we ook een erfdeel ontvangen hebben. Maar dat staat er niet. Er staat niet dat we een erfdeel ontvangen hebben. Maar er staat dat we erfdeel geworden zijn. Waarom men dat anders vertaalt? Dat kan ik u wel zeggen hoor. Omdat men niet gelooft. Wij zijn erfdeel geworden. Hier staat niet dat wij erfgenaam zijn. Hier staat dat wij erfenis zijn. Nou, je, misschien, maar er staat een werkwoord waarmee men een beetje alle kanten op kan. Er staat een werkwoord voor een erfenis of zoiets. En toen heeft men er van gemaakt dat we er een ontvangen hebben, want zo gaat het dan meestal. Maar dat is niet de betekenis van de uitdrukking. Daar gaat het maar om. Nee, er staat echt in welke wij ook erfdeel geworden zijn. Het staat dus, wij zijn een erfenis. Een erfdeel is een erfenis. Hè? In welke wij een erfenis geworden zijn. Wij zijn namelijk erfenis. Dat wij een erfdeel ontvangen, kortom erfgenamen zijn, dat is wel waar. En je weet toch altijd wat ik dan ga zeggen, hè? Als ik dat zeg. Als ik zeg, dat is wel waar, dan komt er altijd achter. Maar dat staat hier niet. Een van de meest gemaakte fouten in de Bijbelstudie. Dingen die wel waar zijn, inlezen in een andere tekst. Dan op het moment dat je staat te vertellen, sta je Bijbelse waarheid te verkondigen, terwijl je tegelijkertijd toch een Bijbeltekst staat te ontkrachten. Dat is heel geraffineerd. Heel geraffineerd, maar het is de meest gemaakte fout, omdat hij niet opvalt. Want als ik zou zeggen dat we een erfenis ontvangen hebben, dan zegt u, ja, dat is Bijbelse waarheid, dat staat vaak genoeg. Ja, staat vaak genoeg, maar niet in dit vers, wel een paar versen verder. In vers 13 en 14 staat het namelijk. En dat is juist interessant, want in vers 11 staat dat wij erfenis zijn, iemand anders een erfenis. En in vers, in ieder geval vers 14, maar ook al vers 13 eigenlijk, staat dat wij een erfenis ontvangen. En dat zijn twee verschillende dingen. En daarom worden ze hier mooi naast elkaar opgesomd. En dan hebben we meteen de complete telling gehad. Want in vers 11 hebben we de zesde geestelijke zegening. Namelijk dat wij erfenis, erfdeel zijn geworden. Wij zijn namelijk de erfenis van Christus. En in vers 13 en 14... staat dat wij een erfenis ontvangen. En daarvan staat dat die erfenis bewaard wordt in de hemel, zegt 1 Petrus 1, vers 3 en 4. En hier staat dat wij van die erfenis een voorschot hebben ontvangen. Dat wil zeggen, we hebben er al wel het vruchtgebruik van, maar nog niet de vrije beschikking over. Want dat wacht op de verkregene verlossing, zegt vers 14. Want we hebben een voorschot ontvangen, staat onderpand, maar het woord heeft de betekenis van voorschot. Een voorschot is namelijk een onderpand, maar een onderpand is nog geen voorschot. Maar hier wel, hier in deze Bijbelse woorden wel. Hij is het onderpand, we hebben een onderpand van onze erfenis. We hebben dus een voorschot op de erfenis, want de erfenis zelf krijgen we bij de verkregene verlossing. Als we de verlossing verkrijgen, zijn we dan nog niet verlost? Jawel, want dat stond in vers 7, dat we de verlossing hebben. Maar in vers 14 wordt gedoeld op de verlossing van ons lichaam. Zo heet het, ik meen dat het 2 Korinthe was waar het letterlijk zo staat. Maar ik ga er ook maar niet verder op in. De toekomende verlossing is namelijk de verlossing van ons lichaam. En pas dan, als we van ons lichaam bevrijd of verlost zijn, pas dan zullen we de vrije beschikking hebben over de complete erfenis. Maar dat neemt niet weg dat we nu reeds leven uit het, wat dan technisch genoemd wordt, het vruchtgebruik van die erfenis. We hebben namelijk een deel ervan ontvangen, namelijk net zoveel als we ontvangen kunnen. Meer kan dus niet, dus wat dat betreft kun je net zo goed zeggen, wij hebben die erfenis. En zo is het ook. En die erfenis heet dan gewoon het eeuwig leven. Het heet dan hier Heilige Geest, de beloofde Heilige Geest. En het is dan het onderpand of voorschot. Het woord onderpand, wat hier gebruikt wordt in het Grieks, betekent namelijk dat het wat we ontvangen hebben van dezelfde aard is als wat we nog zullen krijgen. Nee, dat is niet het Nederlandse begrip, daarom leg ik het ook uit. Hè? Het wordt ook gebruikt in de betekenis van handgeld. In het gewone Grieks wordt ditzelfde woord, ik weet niet uit mijn hoofd welk het is hoor, maar wordt in die betekenis gebruikt, handgeld. Je doet een aanbetaling als garantie van, dat is voor jou, later komt de rest. Zoiets is het, hè. Een voorschot dus op het totaal wat komen gaat. Goed, zeven zegeningen dus, die we allemaal ontvangen hebben in hem. Want dat is wat er vele malen bij staat. Vaker dan ik het gelezen heb, nu overigens. Maar als u zelf die verse doorleest, zult u zien dat het er vele malen bij staat. In hem of in de welke enzovoorts. Maar de gedachte van vers 11 en dus van die zesde zegening is dat wij het erfdeel, het erfenis, Dat betekent het uiteindelijke bezit, hoor. Erfenis betekent gewoon het uiteindelijke bezit. Dat wij het uiteindelijke bezit zijn van Christus. Ik ga er nu ook niet uitgebreid op in, maar ik noem wel even twee teksten uit Jesaja. Daar is bijvoorbeeld, hè, want Jesaja, in Jesaja kondigt de Heer zijn komst aan en zegt... Dat is al komen en hij zegt en. Ja, er staat één keer hij zal komen en zijn loon. Dus met hem een andere keer staat het. Ik zal komen en mijn loon is met mij. En dan moet je even rustig en nauwkeurig lezen. In zo'n geval. Als de Heer komt en zijn loon is met hem. Is dat niet hetzelfde als de Heer komt en ons loon is met hem. Want hoe moet je dan zeggen, eventueel, dat hij zelf loon heeft ontvangen? Als hij komt en zijn loon is met hem, als dat hetzelfde is als hij komt en ons loon is met hem, hoe zeg je dan dat hij komt met zijn eigen loon? Hoe zeg je dat dan? Gaat niet, hè? Nee, als hij zegt, ik kom en mijn loon is met mij, is het het loon wat hij zelf ontvangt voor zijn werk. En zo zegt hij het ook. Ik kom en mijn loon is met mij, of hij komt en zijn loon is met hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Nou, we hebben hier binnen de laatste maanden daar ooit een keer wat uitgebreider over gesproken, omdat het in Jesaja genoemd werd. Toen heb ik het aangehaald, want daar wordt het uitgebreid gezegd. De gedachte namelijk, ik meen dat het Jesaja 49 was, als ik me goed herinner. Want de getallen kan ik slecht onthouden. Maar ik meen Jesaja 49, waar staat dat de Heer Jezus kwam en zijn werk gedaan heeft. Dat wil zeggen, zijn opdracht vervuld heeft, maar helaas, het had geen resultaat. Want de opdracht was om Israël te vergaderen, maar helaas, Israël liet zich niet vergaderen, staat er. Maar dan gaat het verder met dat de Heer dan zegt... dat toch hem gerechtigheid zal gedaan worden en dat hij toch loon op zijn arbeid zal ontvangen. En dat loon blijkt dan te zijn de gemeente. Want hij zou Israël verzamelen. Dat lukt niet, want Israël liet zich niet verzamelen, tot op heden zelfs nog niet. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer op grond van het werk wat hij gebracht heeft, want het werk was prima, hij heeft precies gedaan wat hij doen moest, waardoor Israël verzameld had moeten worden. Het werk heeft hij gedaan, maar Israël deed het niet goed. De Heer zelf wel. Wel, de Heer zelf heeft zijn werk gedaan. En hij ontvangt daar loon voor. En dat loon, dat is een uiteindelijk bezit, is dus een erfdeel. Een loon wat gegeven wordt aan de zoon. Dat is dus erfenis, erfdeel. Dat loon, die erfenis, dat is de gemeente. Want inderdaad, wij zijn zijn erfenis. Dat staat er vaak genoeg, dus... En hier staat het dus ook. En dat is onze zesde geestelijke zegening. Wij zijn zijn persoonlijk eigendom. Niet alleen het resultaat van zijn arbeid, dat is wel zo, maar dat is niet alleen waar. We zijn niet alleen het resultaat van zijn arbeid, we zijn ook het loon van zijn arbeid. Als in de toekomst een hele nieuwe schepping tot stand komt en openbaar wordt, ook na de jongste dag, nieuwe hemel en nieuwe aarde, is dat het resultaat van zijn arbeid. Nog steeds diezelfde arbeid overigens. Maar het loon op zijn arbeid, dat is de gemeente. Dat is het eerste resultaat van zijn arbeid, maar tegelijkertijd zijn loon. En daar gaat het maar om. Dat is de bijzondere positie van de gemeente. Dat is ook zo. Het punt is namelijk dat de Heer Jezus kwam als zoon. En dus als bouwer, dat is hetzelfde. In het Hebreeuws althans. Als zoon van God en daarmee ook als dienstknecht van God. En een werk kwam doen in opdracht van God. De schepper, de eigenaar van de hele schepping dus eigenlijk ook en zo. Hij kwam dat werk doen in opdracht. En dat betekent dat het resultaat van zijn werk ook bestemd is voor God. De schepper. In wiens opdracht het werk gedaan wordt. Dat lijkt me duidelijk. Zodat de heer deed een werk. Hij deed precies wat hij doen moest. Ik had bijna gezegd volgens het boekje. Maar ik bedoel het niet oneerbiedig. Dat is ook zo. In het boek was van hem geschreven. In de rol des boeks. Hij heeft precies gedaan wat hij doen moest. En dat is het precies wat we van hem lezen. Het werk wat hij gedaan heeft op aarde, lees het maar na in het Johannesevangelie, dan is het meest duidelijk, denk ik. Hij heeft gedaan wat hij doen moest, eindigend inderdaad in zijn kruisdood. En dat was het dan. Dat was het einde van zijn werk. En het resultaat, wel het eerste resultaat van zijn werk, zou moeten zijn de verzameling van Israël. Dat gebeurde echter niet. Maar er gebeurde wel wat anders. Wat er wel gebeurde was dat weliswaar niet Israël, maar wel enkelingen daaruit, en zeker ook enkelingen zoals u en ik uit de heidenen, zich lieten verzamelen. Dat is weliswaar niet de aangekondigde bedoeling, zal ik maar zeggen. Ik moet het heel voorzichtig zeggen, want dat kun je allemaal aanvallen wat ik nu zeg. Hè. Maar het was niet, in ieder geval niet wat uitdrukkelijk de opdracht was. De opdracht en de prediking was op de bekering van Israël en pas daarna van volkeren. Wat er gebeurde is dat enkelingen kwamen en die enkelingen die zijn ook het resultaat van zijn arbeid en dus bestemd voor de opdrachtgever, voor God zelf. Dat lijkt me ook duidelijk. Maar de opdrachtgever, de Vader zelf, geeft ons als gemeente aan de Zoon, aan degene die het werk uitgevoerd heeft, als zijn loon. En dat is een heel gewoon Bijbels principe. Ja, in onze vercommercialiseerde wereld merk je dat nauwelijks nog terug. Maar het normale principe is dat de eerste vrucht van de arbeid, van de arbeider, de eerste vrucht van die arbeid, is niet alleen het resultaat van zijn werk, maar is ook zijn salaris, is zijn loon. Mag je zelf houden. In de praktijk komt het op neer dat zijn baas een arbeider in dienst, die heeft hij niet meer. Hij heeft tegenwoordig medewerkers, schijnt het. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval heeft dan werknemer, mag dat nog? Werknemers in dienst. En het eerste wat er gebeuren moet uit de opbrengst van die werknemer is dat de werknemer betaald moet worden. De normale gang van zaken zou zijn, nee, bij ons weer niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar de normale gang van zaken zou zijn, als het te weinig zou zijn, het resultaat van die arbeid te weinig zou zijn om de werknemer te betalen, dat de werknemer ontslagen wordt. Dan kan het niet uit, vanzelfsprekend. Maar de eerste regel is, het resultaat van de arbeid, daaruit moet in de eerste plaats de arbeider betaald worden, dat is zijn loon. En overeengekomen loon eigenlijk ook in principe. Want in de Bijbel gaat het ook gewoon nog tegen afspraak. Nou, wat er nou gebeurt, is dat de heer zijn werk gedaan heeft. Het eerste resultaat van zijn werk is uiteraard de roeping van de gemeente, de verzameling van de gemeente in onze dagen. Daaruit wordt als het ware de heer betaald. Dat is de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Want de gemeente is de heerlijkheid van Christus. En het is zeker de heerlijkheid waarop hij gezien heeft, die hem voorgesteld was en die ook aan hem gegeven wordt. Wij worden als gemeente aan Christus gegeven. Wij worden gereinigd en geheiligd enzovoorts om aan Christus gegeven te worden. Zie? Nou, dat is het verhaal. Dat dienen we ons ook bewust te zijn. Wij zijn zijn eigendom. Dus de reden waarom je ons niet loslaat. Dus de reden waarom onze zaligheid ook vast ligt wel degelijk. Het is een afspraak, een overeenkomst tussen vader en zoon enzovoorts. Een overeenkomst waarbij wij als eerste resultaat van de arbeid van Christus ook gegeven worden aan Christus en daarmee ook met hem in hemelse positie ontvangen. Het heeft van alles te maken ook met eerstgeboorterecht overigens. Maar dat is wat hier in vers 11 en 12 staat, want in vers 11 staat wij, dat wij een erfdeel geworden zijn. En vers 12 zegt, opdat wij zouden zijn tot prijs, tot beloning dus, tot prijs zijner heerlijkheid. Nou, daar gaat het om. Wij zijn zijn heerlijkheid. We zijn gegeven aan hem. Wij zijn de prijs waarmee hij als het ware betaald wordt. Waarmee ik niet wil zeggen dat het betaald kan worden, dat is weer wat anders.